Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. En zo kun je al gauw één groot zangkoor met elkaar worden. Hè? Goed. We lezen met elkaar een gedeelte uit Efeze hoofdstuk 2. Een heel bekend stukje. Daar staat boven: alles is genade. Een van de bekendste stukjes die Paulus geschreven heeft in de Efezebrief. Ook u, Efeze 2 vers 1, ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger erin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen des torens. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof, en dat niet uit uzelf, Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover deze woorden uit Efeze 2. En mogen de Heer zijn woord straks aan een ieder van ons zegenen. Ziel en geest en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. Nou, dat is nogal wat. De Heer Jezus heeft zich volkomen gegeven, hield niets achter. Wat doet dat met ons? Ik wilde graag vanmorgen met u nadenken over wat is het gevolg van de opstanding. Wat heeft de opstanding van Christus in ons leven gedaan? Wat werkt dat uit? Natuurlijk is het heel belangrijk, en daar hebben we ook de laatste keren over nagedacht, dat de opstanding van Christus wel degelijk een historisch feit is. De Heer Jezus is niet zomaar geestelijk opgestaan. De Heer Jezus is niet zomaar als een schim opgestaan, zoals we de vorige keer ook gezien hebben, dat de Heer Jezus verscheen aan meer dan 500 broeders tegelijk. En niet zomaar als een wazige schim, maar werkelijk echt naderbij trad, voor hun ogen gegeten had, zei: raak me maar aan. En de Heer Jezus is zeker, en dat staat ook allemaal in de Bijbel, zeker na zijn opstanding in die 40 dagen 10 keer officieel verschenen aan allerlei broeders en zusters in die tijd. We hoeven niet te twijfelen aan de opstanding van Christus. Nou, dat is heel belangrijk. Dat is een historisch gegeven. We hoeven daar absoluut niet aan te twijfelen. Het is werkelijkheid. Maar wat doet die opstanding in ons leven? Wat is het resultaat van die opstanding in ons persoonlijk leven? Er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus als eerste opgestaan is, als het begin van de nieuwe schepping. Je zou kunnen zeggen, God is opnieuw begonnen. Hij begon in Genesis 1, vers 1... De wereld, de aarde was woest en leeg, de duisternis lag over de vloed. En toen is God begonnen met zijn scheppingswerk. Uit de dood, uit dat onmogelijke, heeft God die prachtige wereld geschapen. Dat was als het ware een opstanding. De opstanding van deze aarde. En in Christus lezen we, hij is het begin staat er in Colossense 1 vers 18, u hoeft het niet op te slaan. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Daar staat er, zodat hij onder alles de eerste geworden is. En in Christus, in de opstanding, is God als het ware opnieuw met deze schepping begonnen. Je kunt daarom ook alleen maar een nieuwe schepping zijn als het oude voorbij is, zoals we aan het begin van de dienst gelezen hebben. Als je met Christus gestorven bent, als je met Christus begraven bent, als dat oude leven voorbij is, ja, dan kan alleen maar het nieuwe leven beginnen. In het volbrachte werk van Christus. En daarmee is heel duidelijk dat de opstanding van Christus is dat officiële begin van dat nieuwe leven. Wat uitgestort werd 50 dagen later bij de uitstorting van de Heilige Geest. En als je dan ook leest over de eerste gemeente, dan is de centrale boodschap in Handelingen. Heel mooi als je zo de preken analyseert in het boek Handelingen. In het boek Handelingen, daar geeft Paulus steeds een getuigenis en Petrus en Filippus. En dan lees je keer op keer hoe die boodschap doorgegeven werd aan andere groepen mensen. En elke keer staat dan centraal in deze boodschap de opstanding van Christus. Het is heel mooi dat je steeds ziet dat de opstanding van Christus is als het ware de kern, het middelpunt van de boodschap die toen verkondigd werd in het boek Handelingen. Maar, nogmaals de vraag, wat doet deze boodschap met ons? Nou, er zijn er in dit stukje drie dingen waar ik graag met u vanmorgen over na wil denken. En die drie dingen, die staan in vers 5 en 6. In vers 5 en 6 staat dat wij door de opstanding van Christus in de eerste plaats mede levend gemaakt zijn. Zet er maar een dikke streep onder in uw Bijbel. Dat is het eerste. Het tweede, daar staat in vers 6, en heeft ons mede opgewekt. Het heeft ons mede opgewekt. Het heeft ons mede levend gemaakt. Het heeft ons mede opgewekt. En het derde staat er in vers 6, en heeft ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Drie keer het woordje met Christus. We zijn met Christus levend geworden. We zijn met Christus opgewekt. En we hebben met Christus een plaats in de hemelse gewesten gekregen. Het grote gevaar is dat, ja, zoals we net ook als gemeente een paar weken geleden het paasfeest gevierd hebben. En we hebben buiten gezongen, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. En het laatste lied wat we zongen van, u zij de glorie, opgestane Heer. En we kunnen het zelfs met onze handen omhoog zingen, vol overgave. Nou, en dat was het dan. En dan pakken we de draad van het gewone leven maar weer op. Nee. Wat doet die opstanding in ons leven? Ook dagelijks. Ook nu, op dit moment. Nou, daar staat in de eerste plaats, we zijn meelevend geworden. Medelevend geworden. Vanaf de zondeval, en dat staat in dat stukje, in vers 1 bijvoorbeeld, daar staat dat wij dood waren. Het klinkt misschien heel gek als ik dat zo zeg, maar een mens is al dood voordat hij sterft. Het is zelfs zo, een mens wordt dood geboren. Ja, daar sta je niet meer stil, maar een mens wordt dood geboren. En een mens is al dood voordat hij sterft. Vandaar dat er ook in Openbaring 20 staat, bij de wederkomst van Christus en als het oordeel komt over deze wereld, dan staat er, de overige doden werden niet wederlevend, voordat de 1000 jaar voltooid zijn, na het 1000 jaar vrederijk. En weet u wat er dan staat? Dan staat er, dit is de tweede dood. Dat is de tweede dood. De tweede dood is de dood die volgt op de eerste dood. En de eerste dood hebben we nu al in ons leven. Een mens die geboren wordt, wordt dood geboren. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Nou, sinds de zondeval, sinds Adam en Eva de rug naar God toegekeerd hebben, is de mens in een doodstoestand terechtgekomen. Is de dood gaan heersen over deze wereld. En zoals de dode, iemand die sterft hier op aarde, geen verbinding heeft met de zichtbare wereld. Een dode kan niet zien. Een dode, daar kun je tegen praten wat je wil, maar het kan niet horen. Een dode kan niks voelen. Een dode heeft geen verbinding met de zichtbare wereld om die dode heen. Ook al ligt een dode midden in de herrie, midden in het tumult van het leven, een dode heeft geen verbinding met de zichtbare wereld om zo iemand, zo'n dode heen. En net zoals dat een dode geen verbinding heeft met de zichtbare wereld om zo'n dode heen, zo heeft iemand die geestelijk dood is, geen verbinding met de goddelijke wereld. Je kunt er tegen praten wat je wilt, en ze horen het niet. Je kunt getuigen wat je wilt, maar ze begrijpen er niks van. Ze kunnen in de Bijbel lezen wat ze willen, maar dat staat in 1 Korinthe 2 vers 14, het is een dwaasheid. En ze kunnen het niet begrijpen. Ze bevatten het niet, want ze zijn daar dood voor. En dat is de dood die hier in de Bijbel genoemd wordt. Zo hebben we te maken met de geestelijke dood. Dat is de dood waarin alle mensen geboren worden, waardoor zij geen verbinding hebben met de wereld van God. En zo heb je mensen die lichamelijk dood zijn, en dan heb je uiteindelijk die eeuwige dood, die tweede dood. En nou komt dat grote wonder. God roept door het evangelie en met name door de opstanding van Christus mensen uit de dood tot het leven. Laten we maar gaan lezen. En dat kan alleen door de geest van God. Wanneer de geest van God werkt. In Johannes 5. Weet u, ik loop soms wel eens tegen een blokkade op. Nou, wat is nou die blokkade? Ja, die blokkade. Heel vaak brengt de Heer me wel in contact met mensen die niet geloven. En ik vertel hen het evangelie. En verstandelijk begrijpen ze het allemaal. En ze nemen het ook nog wel aan. Van ja, nou, daar zit wel wat in. Maar daar blijft het dan bij. En ik moet ze loslaten als mensen die toch niet opnieuw geboren zijn. Wonderlijk is dat, hè? Je kunt het ze vertellen, je kunt ze ermee confronteren, en ze zijn best wel willig, gewillig om te luisteren, maar verder komt het niet. Wat ontbreekt er? Nou, dat is nou hetgeen wat wij niet hebben. Dat is het werk van de Geest van God. Als de Geest van God aan het werk is, dan komt dat woord ineens dieper. Verder. Broeders en zusters, ik kan hier vanmorgen een prachtige preek houden, die keurig netjes in elkaar getimmerd zit. Maar als daar niet de twinkeling, het werk van de Geest van God aan verbonden is, dan doet dat niks. Dan raakt ons dat, ja, misschien wel in ons gevoel. En sommige mensen worden ook heel vaak geraakt in hun gevoel, maar dat bedoelt de Geest van God niet. De Geest van God wil ons niet in onze, laat ik het maar zo vertellen, niet in onze ziel raken, maar de Geest van God wil juist ons hart raken. En dat zit nog dieper dan de ziel. Dat zit nog veel dieper. Nou, hier staat in Johannes 5, vers 24... Johannes 5, vers 24, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Uit die doodsituatie in het leven. En dan komt het. Vroeger dacht ik altijd, dat is toekomst. Voorwaar, ik zeg u, de ure komt. En zet er maar een hele dikke streep onder, want dan staat er. En is nu. Dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen, zullen leven. Kijk, er staat in vers 28, verwondert u niet hierover, want de ure komt dat allen die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen. Dat is toekomst. Dat is straks de opstanding. Maar wat hier staat, de ure komt en is nu, dat is het werk van de Geest van God vandaag. Als de doden, de ongeloven, de geestelijk gestorven mensen nu luisteren naar de stem van de Zoon van God. Net zoals bij de schepping. God sprak, er zij licht en er was licht. Als Gods woord vandaag ingang krijgt in ons leven door de Heilige Geest, dan worden we met Christus levend. Dan gaan we over vanuit de dood in het leven. En wat hier staat, dat gebeurt vandaag. Ook vandaag zullen door het evangelie, door de prediking, bevrucht door de Geest van God, mensen overgaan vanuit de dood in het leven. Nou, het eerste dus. Wij worden met Christus levend gemaakt. Wij gaan over vanuit die doodsituatie in het leven. Dat betekent, de opstanding brengt ons in contact met God. Dat is het eerste wat de opstanding in ons leven doet. Mag ik eens aan jullie heel persoonlijk vragen, heeft de opstanding van Christus jou in contact gebracht met God? Je in een relatie gebracht met God? Je ogen, je oren geopend voor het goddelijke, voor de goddelijke wereld? Dat is de opstanding van Christus. Tweede, dan staat er dat Paulus zegt, wij zijn niet alleen met Christus levend geworden. Niet alleen die relatie met God is hersteld. Niet alleen vanuit de dood in dat leven. Maar er staat, we zijn met Christus ook opgewekt. En u denkt misschien, ach, dat is hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Er wordt zelfs een woord gebruikt wat een heel andere betekenis heeft. Zullen we eens gaan kijken wat het woordje opwekken in wezen betekent, eigenlijk betekent. In Lucas 24... In Lucas 24 wordt dat woordje opwekken eigenlijk vertaald. In Lucas 24 daar hebben we te maken met de opstanding van de Heer Jezus. Als ze bij het graf komen en de steen is weggerold. En dan staat er zo prachtig in vers 5 van Lucas 24. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden deze tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Je bent hier eigenlijk op de verkeerde plaats. Je kunt de levende, het leven niet bij de dood zoeken. En dan komt het, en dat is de opstanding of de opwekking. Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Dat is de opwekking. Hij is hier niet, hij is opgewekt. Als wij met Christus opgewekt zijn, dan zijn wij vanuit de ene plaats gebracht naar een andere plaats. We hebben een nieuwe leefomgeving gekregen. Dat is opwekking. Dat is een opwekking. We hebben een nieuwe leefomgeving. We zijn uit de dood, uit die slaap opgewekt. En hebben een heel ander leven ontvangen. Als u de Efezebrief heeft, net daarna krijg je al gauw de Colossensebrief, Efeze, Filippenzen, Colossense. En de Colossensebrief schrijft er ook heel duidelijk over. Colossense hoofdstuk 2. Daar staat in vers 11, Colossense 2 vers 11. In hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden, door het afleggen van het lichaam des vleeses, in de besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de doop, in hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Nou, hier zie je ook heel duidelijk dat wij in het werk van Christus uit de dood, uit die leefsituatie, uit die andere situatie verplaatst zijn in een heel nieuw leven. We zijn opgewekt, mede opgewekt. Vandaar dat als u op de bladzijde daarnaast kijkt, in hoofdstuk 3 van de Colossensebrief, in vers 1 dan heel duidelijk staat, Colossense 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Nou, we zijn met Christus opgewekt. Wat betekent dat dan? Nou, dan staat er, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Ziet u het staan hier? We zijn opgewekt. Wat zoekt gij, de levende bij de doden? Wat zegt de Colossensebrief? Zoekt de dingen die boven zijn. Ons leven, mag ik het zo zeggen, ons leven krijgt een andere richting. Ons leven krijgt een andere leefsfeer waarin we leven. We zijn opgewekt. Wij horen niet meer aan deze wereld toe. Vandaar, als we even teruggaan naar de Efezebrief, dat Paulus heel duidelijk zegt, vroeger, ja, wat zegt hij daar in vers 3? Vroeger hebben jullie daarin verkeerd. In die doodsatmosfeer. Op dat kerkhof zou je kunnen zeggen. Daartussen die doden. Dat was jullie plek en daar voelden jullie je nog thuis ook. Maar jullie zijn niet alleen levend geworden. Jullie zijn opgewekt. Jullie zijn daartussen uitgehaald. Jullie horen daar niet meer. Ik vind het eigenlijk best wel heel wonderlijk hoe dat daar staat. Daar staat in dat tweede vers, dat onze leefwereld was overeenkomstig de loop van deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht der lucht, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. En weet u, kinderen der ongehoorzaamheid worden vanzelf, en dat staat aan het einde van vers 3, kinderen des toorns. Kinderen der ongehoorzaamheid krijgen straks te maken met de toren van God. Dat kan niet anders. Nou, hier staat dat wij geleefd hebben overeenkomstig, zoals het in de wereld gaat. Nou komen we bij een hele praktische vraag. We hebben de opstanding van Christus gevierd. Maar wat doet die opstanding nou in ons persoonlijk leven? Zijn we levend geworden? Is het contact met God hersteld? Nou, prijs de Heer. Wat mag je daar blij om zijn? Maar de tweede vraag die nu naar ons toe komt, ben je ook opgewekt? Heb je die leefwereld verlaten? Of leef je nog steeds overeenkomstig de loop van deze wereld? Zoals het in de wereld gaat, zo leef ik ook. Laten wij de wereld bepalen wat wij doen in ons leven. Overeenkomstig de loop van deze wereld. Je zou kunnen zeggen, leven wij nog steeds naar het karakter van deze wereld? Of ben je bereid? En dan wil ik absoluut daar een lans voor breken. Dat als mensen zeggen, ik doe niet mee met deze wereld. Nou, dan hoor je al gauw, oh, dat is een ouderwets iemand. Of dat is een fundamentalist. Of dat is echt iemand die heel traditioneel is. Of dat is iemand die is bang voor vernieuwing. Nee, mensen. Jongens en meisjes, in hoeverre is deze wereld bepalend voor de kleren die je aantrekt? In hoeverre is deze wereld bepalend voor de smaak van jouw muziek? In hoeverre is deze wereld bepalend voor de manier waarop jij zaterdagavond doorbrengt? Doe je mee? Meng je je in deze wereld? En is er gewoon in het dagelijks leven absoluut geen onderscheid tussen jou en de wereld? Dan ben je niet opgewekt. Echt niet. Oh, dan kun je soms af en toe wel eens met een praise meeting opgewekt lijken. Maar dan zou ik willen vragen om in het gemeenteleven, ik weet niet of je dat gelezen hebt van broeder Johan Frinsel, oude bestuursvoorzitter van de Evangelische Omroep, de rattenvanger van Hamelen. Heeft u het gelezen? De rattenvanger van Hamelen uit de valse fluiter van J.J. Frinsel. Lees het alsjeblieft, jongelui. Lees het alsjeblieft, broeders en zusters, want hierin ontdek je dat heel veel christenen wel geloven in de feitelijke opstanding van Christus, maar geestelijk nooit opgewekt zijn. Ze leven nog net zo lang en net zo makkelijk tussen de doden als dat ze vroeger tussen de doden leefden. Als christen staat er, we zijn opgewekt, je hoort hier niet meer. En dat heeft niets met ouderwets te maken. Dat heeft niets met traditionaliteit te maken. Dat heeft alles te maken met je bent opgewekt en hier voel ik mij niet meer thuis in deze wereld. En laat dat nou eens zien in je leven. Laat dat zien in je manier van kleding, in je manier van hoe je met je lichaam omgaat. Dat is opgewekt zijn en niet meer van deze wereld zijn. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hoe bereid je je zaterdagavond voor op de dienst van zondagmorgen? Ja? Stort je niet in het nachtleven. Maar laat zien dat je opgewekt bent en dat je niet meer leeft volgens de normen, de loop van deze wereld. Maar dat je anders bent. Nogmaals een vraag, ben je opgewekt? Nee, ik vraag niet, ben je levend geworden? Nee, ben je opgewekt? Heb je een andere leefplaats gekregen waar je leeft? Een andere leefruimte? Want dan staat er overeenkomstig deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht en lucht. Het karakter van Satan, de overste van de macht en lucht, wordt zichtbaar in de loop van deze wereld, in de gang van zaken in deze wereld, hoor. Het is de geest die thans werkzaam is. Je hebt te maken met de geest van God, zeker. En wat doet de geest van God? De geest van God maakt ons los van deze wereld. De geest van God reinigt ons en heiligt ons en maakt ons bereid om Christus te ontmoeten. Maar wat is die andere geest? De geest van ongehoorzaamheid. De geest die thans werkzaam is in de kinderen ongehoorzaamheid. Mensen, de geest van de antichrist is zeer werkzaam, hoor. De geest van de antichrist is zo werkzaam en bereidt mensen van binnen voor om te wandelen volgens de normen van deze wereld. Dat is de geest van de antichrist. En ik heb er een poosje geleden een bijbelstudieweekend over gehad, over de antichrist. Net zoals dat de geest van God voorbereidend was voor de geboorte van Christus, zo hebben we vandaag te maken met de geest van de antichrist, hoor. De valse profeet, de geest van de antichrist die mensen klaarstoomt klaarmaakt, voorbereidt om straks de antichrist, de grote wereldleider, te aanvaarden. U heeft gisteren allemaal een foldertje in de bus gekregen over de Europese grondwet. U heeft ook daar de veranderingen kunnen zien wat er in Europa gaat gebeuren. U heeft ook kunnen zien dat er een Europese raad gevormd wordt met een minister van Buitenlandse Zaken. Een tweehoofdige regering, een tweehoofdige leiding van Europa die boven alles staat. Er wordt in de Bijbel ook gesproken in de tijd van de antichrist over een tweehoofdige regering. De antichrist en de valse profeet. En het is heel duidelijk dat de geest van de antichrist door alles heen dat grote rijk, het Romeinse wereldrijk, aan het voorbereiden is. Dat zien we op politiek gebied. Maar ook op ethisch gebied. Ook op economisch gebied, ook op religieus gebied zien we op alle fronten dat de geest van de antichrist aan het werk is. En de geest van de antichrist, schrik niet broeders en zusters, is ook werkzaam in de gemeente van Jezus Christus. In de gemeente van Jezus Christus zal de geest van de antichrist mensen afhouden van het woord van God en mensen openstellen voor leef maar uit je gevoel, leef maar uit de emoties en dat is meer dan genoeg. De geest is werkzaam. En wat doet die geest? Waar leidt dat toe in de praktijk? Nou, dan staat er de begeerte van het vlees, waarin we verkeerd hebben. Weet je, het woord verkeerd hebben, daar komt ons woord verkering ook vandaan. Verkering, dat betekent met elkaar verkeren, met elkaar contact hebben, met elkaar leren kennen. Nou, je leert de begeerte van je vlees kennen. Je leert maar toe te komen aan de begeerte van je vlees. En dan staat er het handelen naar de wil van je vlees. En dan het denken naar de wil van het vlees. Nou, daar leidt dat allemaal naartoe wat hier in Efeze 2 staat. Broeders en zusters, het is een ernstige boodschap van vanmorgen. Maar zijn we levend geworden? Zijn we ook opgewekt met Christus? We zijn hier niet meer. We horen daar niet meer, maar we zijn er weggenomen. Straks zal de gemeente opgewekt worden. Werkelijk opgewekt worden. Dan staat er, dan zullen de ontslapenen, zoals we dat ook op de wijkavonden gezien hebben, de in Christus ontslapenen zullen tussen de doden opstaan, terwijl de andere doden gewoon dood blijven. He, dat staat heel duidelijk, die blijven gewoon dood tijdens dat duizendjarig vrederijk. Maar voor dat duizendjarig vrederijk, voor die vreselijke verdrukking hier op deze aarde, zullen de in Christus ontslapenen van tussen de doden opstaan. En dan gaan we met hen samen, met een verheerlijk lichaam, de Heer tegemoet in de lucht, om zo voor altijd bij de Heer te zijn. Dan zal het zichtbaar worden. Dan zal die scheiding werkelijk zichtbaar worden. Zijn we werkelijk met Christus opgewekt? Dus, de opstanding van Christus leidt tot een radicale breuk met deze wereld. In hoeverre zijn we bereid om deze breuk toe te laten in ons leven? Gebroken met deze wereld. En ik wil niet meer volgens de normen van deze wereld leven. Tot slot, dan staat er iets prachtigs. Dan zegt Paulus in dat zesde vers, wij hebben ook met Christus mede een plaats gekregen in de hemelse gewesten. We hebben een plaats gekregen. In een andere vertaling staat, wij hebben een positie gekregen. Een positie. Wij hebben een positie gekregen waarin wij meer dan overwinnaars zijn. Net zoals dat we van de Heer Jezus kunnen lezen dat hij boven mate verhoogd is aan de rechterhand van God zit. Hoger kan niet. Nou, wij hebben als christenen een hele hoge positie gekregen, waardoor wij in staat zijn over de zonde te regeren. Waardoor wij in staat zijn dat wij niet meer mee hoeven te doen met de normen en de waarden van deze wereld. De opstanding leidt, we gaan ze alle drie nog even noemen. De opstanding leidt tot een leven in contact met God. We zijn levend geworden. De opstanding leidt tot een radicale breuk met de normen en waarden van deze wereld. We zijn met Christus opgewekt. De opstanding leidt tot een overwinningsleven. We hebben met Christus een plaats gekregen in de hemelse gewesten waarin wij over deze machten kunnen heersen. Wat doet uw opstanding met u? Wat doet die opstanding met mij? Hebben we de opstanding na de Pasen maar weer in de kast gezet? Of leven we vanuit deze opstanding? Want, en dan gaat Paulus dat allemaal zo mooi samenvatten. Want door genade zijn we behouden. Wat betekent dat, door genade zijn we behouden? Als wij het hebben over het woordje behouden, dan denken we bijna allemaal gelijk van, oh, we komen in de hemel. We zijn behouden. Dat is het dan. Staat er niet. Ja, het staat hier wel. Maar Paulus bedoelt dat niet. Door genade zijt gij behouden. Dat betekent, door genade hebben wij die enorme levensverandering in ons leven mee mogen maken. Door de genade hebben we dat nieuwe leven ontvangen. Zijn we veranderd? Weet je, je kunt jezelf niet veranderen. Dat is genade. Je kunt jezelf niet overwinnaar maken, dat is genade. Je kunt niet zelf zeggen, nou goed, dan ga ik maar me afscheiden van die zonde en dan ga ik me maar... Dat is genade. Dat is het werk van Gods genade in ons leven. En dan komen we natuurlijk bij een hele belangrijke vraag. Heb jij die genade van God in je leven ervaren? Waardoor je werkelijk anders staat in deze wereld. En waardoor je niet meer slaaf hoeft te zijn van dingen die normaal zijn in deze wereld. En dat kan alleen, zegt Paulus, door het geloof. Door het geloof in de opstanding van Christus word je ook werkelijk anders. Want je bent met Christus opgestaan. En dan ervaar je wat er staat. Want zijn maaksel, zijn nieuwe schepping zijn wij geworden. Zijn nieuwe schepping zijn we. We zijn in Christus een nieuwe schepping. Broeders en zusters, jongens en meisjes, laat dat in je hele levenshandel zien. Dat je anders bent. Je hoeft niet mee te doen met deze wereld, want deze wereld gaat ten onder. Deze wereld gaat verloren. Ik vind het, ik krijg soms diep medelijden. Als je soms, zo zaterdags wel eens even wat boodschappen moet doen en je loopt over het Van Heekplein en dan kan je bijna over de koppen heen lopen en dan kijk ik wel eens naar de gezichten van die mensen om me heen en dan zie ik er soms zoveel agressie en zoveel van, ze rennen maar door. En zoveel mensen die absoluut verblind in het leven lopen en dan, Ik heb echt het idee dat als ik vandaag naar mensen kijk, dan denk ik, er is goed wat mis hoor. Er is goed wat mis in het leven van de mens. En dan zeg ik wel eens tegen Helene, ik ben zo blij dat ik daar niet meer bij hoor. Ik ben zo blij dat ik anders ben. Dat is geen hoogmoed, helemaal niet. Ik ben zo blij dat ik in een ander leven overgeplaatst ben. Dat ik niet meer zo moet. Dat ik niet meer zo hoef. Maar dat ik me volkomen rustig aan mijn schepper mag overgeven, die gezegd heeft, je bent mijn maaksel. Ik heb je gemaakt. Ik heb je nieuw leven gegeven. Ik heb van jou een nieuwe schepping gemaakt. Want We kunnen wel zelf van onszelf een maaksel maken. Oh, en ik weet ook wel dat er heel wat mismaaksels zijn in deze wereld. Door de wereld, de normen en waarden van deze wereld. Nee, wij zijn zijn maaksel, zijn nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping heeft hij ons weer een nieuwe opdracht gegeven. Zoals hij eens zegt in Genesis, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, opdat zij, ik heb een werk voor jullie, ik heb een taak voor jullie. En dan kan de Heer ons weer op een geweldige manier gaan gebruiken. Wat doet die opstanding in ons leven? Zijn we levend geworden? Zijn we opgewekt? Hebben we die plaats ingenomen in de hemelse gewesten om werkelijk overwinnaar te zijn? Zo'n moment van stilte nemen en geef nou heel persoonlijk in je leven dat antwoord aan de Heer. Hoe is het met jou? Hoe is het in jouw leven? Heb je die opstanding in alle vezels van je leven eigen gemaakt? Zo'n moment van stilte nemen en dat je zelf aan de Heer dat antwoord mag geven. Amen.